En in de avonddiensten gaan we verder met ons onderwerp de boodschap van de Bijbel. En u weet, we zijn bezig daarin met het Bijbelboek Genesis en staan stil bij de aartsvader Jacob. En vanavond wil ik met u spreken over de laatste levensjaren van Jacob. En dat is heel belangrijk. De laatste levensjaren van ons. Ja, we hebben net gezongen, welke omkeer heeft God in mijn leven gewrocht sinds Jezus nu woont in mijn hart. En het is bij de meesten van ons zo dat als je vraagt wanneer dat die ommekeer er gekomen is, dan is dat vele, vele jaren terug. Voor sommige mensen wel tientallen jaren terug. En ja, als je vraagt ook mensen om een getuigenis te geven, dan gaan ze vaak een getuigenis geven hoe ze tientallen jaren terug de heiland hebben leren kennen en hoe er een ommekeer in hun leven is gewrocht. Maar je hoort ook vaak getuigenissen dat mensen niet helemaal teruggaan naar dat allereerste begin, zoveel jaren terug, maar ook ervan getuigen wat God sinds die ommekeer die er ooit was, die bekering die er ooit was, heeft gewrocht door hun leven heen, wat God daarna heeft gedaan. En als wij stilstaan bij de genade en de liefde van God en we zouden moeten beslissen welke genade van God de wonderbaarlijkste genade is, of dat de genade van God is die ons in Jezus Christus heeft opgezocht en heeft gezorgd dat we de Heer Jezus als heiland mochten vinden en dat we tot geloof mochten komen in hem, ja, dan zeggen we dat was een grote genade van God. Daarin heeft God zijn liefde enorm aan ons tentoongespreid. Maar als we ook overdenken wat God sinds dat moment in ons leven heeft gedaan, door al die jaren heen, dat hij steeds met zijn genade en zijn liefde keer op keer ons nabij was, juist in die momenten dat we gefaald hebben in het geloof, dat we gestruikeld zijn, dat we uitgegleden zijn, dat we, ja, als het ware door de Heere weer opgeraapt zijn en we geestelijk op onze voeten zijn geholpen en hij ons weer moed heeft ingesproken. Ja, als je dan daarop ziet op heel je leven, wat na dat moment dat je de Heere Jezus hebt leren kennen, als je op dat heel dat leven ziet en je kijkt naar de genade die God daarin je gegeven heeft en zijn liefde die hij daarin heeft geopenbaard, ja, dan zou je haast niet weten wat wonderlijker is, welke genade groter is. Die genade van toen, dat je die Jezus hebt leren kennen als je verlosser in een heiland, of die genade die God heel je leven tot nu toe aan je heeft betoond door je steeds op te rapen, altijd geduldig met je te zijn. Welke van de twee het verbazendwekkendste is, ja, dat weten we eigenlijk niet. Juridisch, dat in Christus onze zonden voor eeuwig zijn weggedaan, of dat de heiland altijd met mij blijft omgaan, notabene als een heilige, ondanks al mijn falen, ondanks al mijn struikelingen. En dat is verbazingwekkend. Gods geduld, Gods langmoedigheid, Gods oneindige liefde. En dat is niet alleen in mijn leven zo en in uw leven zo, maar dat is ook in Jacobs leven zo. En wat is nou het geheim? Nou, dat geheim wordt door Bileam, de profeet Bileam, die daar tegenover Balak stond. En Balak gaf Bileam de opdracht om voor geld Israël te vervloeken. Maar in plaats dat weten we wel, dat Bileam Israël vervloekt, zegent hij het volk van Israël. Maar wat zegt hij dan in Numeri? Zoek het maar eens op. In Numeri 23. In Numeri hoofdstuk 23. Numeri 23, vers 21. Dan zegt Bileam, in vers 21. Men schouwt geen onheil in Jacob en ziet geen rampspoed in Israël. Ik vind dat een beetje naar vertaald in de MBG, want de Statenvertaling heeft het mooier. Daar staat niet men, maar hij. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. En dat is wonderbaarlijk, want je ziet daar dat volk van Israël, zie je uit de woestijn komen. Een volk, ja, wat ongeloof heeft geopenbaard. Een volk wat verlost is uit Egypteland, maar ongeloof openbaarde bij het ingaan in het land Kanaan. Een volk ook wat continu maar in die woestijn murmureerde. Je zou haast zeggen, nou Mozes die moet er haast een punt hoofd van hebben gekregen. Van al het gemor en al het gemurmureer. Dag in, dag uit. Maar als Bileam profeteert en laat zien hoe God zijn volk ziet, dan staat er, hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. Let op, Bileam zegt niet dat er geen ongerechtigheid in Jacob is. Hij zegt ook niet dat er geen boosheid in Israël is. Dat is er wel degelijk zo. En ook in ons leven kan je deze tekst, die zo mooi in de Statenvertaling is vertaald, kan je ook over ons leven schrijven. Hij, de Heere God, schouwt niet aan de ongerechtigheid in mijn leven. Ook ziet hij niet aan de boosheid, het kwade in mijn leven. Maar het is er wel. Ja, als het Bijbelwoord zou zeggen, er is geen boosheid, er is geen kwaad, er is geen ongerechtigheid, er is geen zonden in mijn leven. Ja, dan zou mijn hart, als ik heel eerlijk ben, nou niet zo gerust zijn daarop. Weet u waarom? Omdat ik eigenlijk wel veel beter weet. Want omdat ik weet dat ik verlost ben, ben ik wel in mijn leven er keer op keer met de neus op de feiten gedrukt, dat de Bijbel wel zegt dat ik in een staat word gesteld als heilig, maar in mijn praktisch leven ondervinden we allemaal dat je, als je dan staat, hij ziet toe dat je niet vallen. En je valt in velen. Je struikelt ook in velen. Het zijn wel hele kleine dingen, maar je struikelt wel. En keer op keer in je leven ondervind je dat. En je weet eigenlijk wel beter dat als het Bijbelwoord zou zeggen, er is helemaal geen zonde en geen ongerechtigheid en boosheid en kwaad in hem, dan weet je, nou, dat weet ik niet. Maar mijn hart wordt wel gerust als er wordt gezegd, hij schouwt het niet aan. Hij ziet het niet aan. En dat geeft rust. Dat geeft vrede. Dat je weet, en het is er wel, maar hij schouwt het niet aan. Hij ziet het niet aan. En waarom schouwt God het niet aan en ziet hij het niet aan? Omdat het is onder het bloed van het lam. Dat was hier bij Israël zo. Jaar in, jaar uit, als op de grote verzoendag, de zonden van het volk kwamen onder het bloed van de zondebok. En waarom ziet God geen ongerechtigheid in u en in mij? Omdat de Heer Jezus Christus als het lam Gods zijn bloed heeft gestort op het kruis van Golgotha. Zoals Jesaja 53 zegt, omdat de Heere al onze ongerechtigheden op hem heeft gelegd. Ja, als je daarop ziet, op je leven en hoe de Heere met onze ongerechtigheden is omgegaan en hoe hij er praktisch met ons omgaat, dat hij altijd zo geduldig en langmoedig is. Ja, als we daarop allemaal zien, dan weten we ook wat voor een wandel we eigenlijk zouden moeten openbaren. We zouden ons verre moeten houden van ongerechtigheid en van boosheid en van het kwaad. Maar ja, dat precies dat woordje zou, wat ik uitspreek, ja, dat veroordeelt ons. Want het wijst ons juist dan op ons falen. Zo zeg ik het nooit op mijn werk tegen een medewerker. Ik zeg daar nooit tegen van, als ik hem een taak of een opdracht geef, dan zeg ik niet, nou, dat zou je zo eigenlijk moeten doen. Als je zo een medewerker behandelt en je zegt dat zo tegen iemand, dat zou je eigenlijk zo moeten doen. Dan geef je daarmee eigenlijk al aan van dat je er weinig verwachting van hebt dat het goed komt. Dat je meer verwachting hebt dat hij het fout zal doen. Ja. En zo is het in ons leven. Vanuit onszelf kunnen we eigenlijk niks. Als we zelf, nadat we tot verlossing zouden zijn gekomen, zouden moeten blijven staan in het geloof in eigen kracht, dat hielden wij allemaal, zoals we hier zitten, geen dag vol. Maar gelukkig is daar de liefde van God. En als we eerlijk zijn in de praktijk over onszelf, dan weten we wel dat er talloze struikelingen zijn. Maar dat ondanks onze liefdeloosheid en ondanks onze trouweloosheid, daar is de onveranderde liefde dag in, dag uit van de Heer Jezus Christus. Die ons niet alleen van onze zonden gewassen heeft, maar ons ook nabij blijft en ons keer op keer weer wast en ons weer op de voeten zet. En hij blijft ons nabij tot het eind van ons leven toe. En als we kijken naar Jacob's leven, dan zien wij daar in Gods oneindige geduld. Dat hij keer op keer, ja, als David weer het roer in eigen handen neemt en weer met list en bedrog is omgegaan. Ja, dat dan toch weer als het helemaal fout gelopen is en Jacob heel angstig wordt, dat hij dan toch weer bij de Heere mag aankloppen. Dat de Heere dan daar is en dat de Heere met hem weer verder gaat. En zo is het in ons leven ook. En de Heere is gelukkig in ons leven een goed werk begonnen. En hij voleindigt dat ook, hij volvoert dat ook. Maar hij heeft wel ons leven lang daarvoor nodig. Want hij is niet meteen tot zijn einddoel, daar komt de Heere niet toe. Een heel leven is nodig om tot het doel te komen in ons leven. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Petrus, dan zegt niet alleen Paulus daar iets over, over dat werk van God in ons leven, maar ook Petrus doet dat in de eerste Petrusbrief, in 1 Petrus 5. En dan zie je ook dat God met zijn genade ook Petrus nabij was en dat Petrus erover spreekt. 1 Petrus 5 vers 10. Doch de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. En dat is iets fantastisch. Dat is de genade van God, de God van alle genade. En die heeft ons geroepen. En die had ook degene aan wie Petrus schrijft geroepen. En die heeft ook ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. En na dit korte leven, een korte tijd van lijden, wil hij ons volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hij die een goed werk in u begonnen is, zal dat voleindigen tot op de dag van Christus, zegt Paulus. En het is niet alleen daarom leerzaam om te zien hoe God keer op keer gehandeld heeft in Jacob's leven, in allerlei gebeurtenissen en wisselende omstandigheden, maar het is ook leerzaam om te zien hoe God uiteindelijk zijn doel bereikt in Jacob's leven. Hoe Jacob uiteindelijk niet alleen onderwezen krijgt van de Heere dat hij, en dat onderwijs kreeg hij bij de Jabok, dat hebben wij stilgestaan, dat hij van een Jacob een Israël moest worden, maar dat hij ook uiteindelijk als een Israël ging staan en steeds meer in zijn leven als een Israël ging handelen, ging denken, ging opereren. En dat is Gods doel. Gods doel in ons leven is niet dat wij in die oude mens blijven staan. Gods doel is dat wij veranderd worden, vernieuwd worden in ons denken. En dat we daardoor anders gaan handelen. En dat we dat niet af en toe doen, maar dat we dat leren om dat permanent te doen. Maar ik zeg u er wel bij. Net zoals in Jacob's leven, is er in ons leven ook een leven voor nodig om uiteindelijk daartoe te komen. En het is leerzaam om dat in Jacob's leven te zien, hoe God uiteindelijk tot zijn doel komt. Hoe Gods genade, zou je kunnen zeggen, uiteindelijk triomfeerde en hem bevestigde, hem volmaakte en triomfeerde. Want laten we maar eerlijk zijn, als je naar Jacob's leven kijkt en Jacob's leven is uitgebreid beschreven, nou, dan zou je toch af en toe denken, van komt dat ooit nog wel goed met onze Jacob? Als je hem af en toe zo ziet handelen in die gebeurtenissen, waar we bij stil hebben gestaan in Genesis, bij al die hoofdstukken, dan denk je af en toe van nou, als ik de Heere zou zijn geweest, dan had ik gedacht, nou, ik word er nou wel moe van. Hè? Want je hebt net weer, heb je Jacob geholpen en laten zien hoe die in het geloof eigenlijk moet gaan staan en denken en handelen. En hij is koud, is die bij de Heere weg, of hij gaat weer helemaal vanuit de oude mens reageren, denken en handelen. En hij doet precies het tegenovergestelde als dat je van een gelovige zou verwachten. Ja, bij die Jabok, daar was er die ommekeer. Daar was die strijd des Heren met Jacob. Een struggle, een gevecht, een strijd. Dat Jacob een Israël zou worden. En langzamerhand, nadat Jacob dat heeft begrepen, begint er in Jacobs leven iets te ontluiken van die Israëls gestalte. Maar dat begin van zijn echt geestelijk leven, dat het gaat bloeien, dat het krachtig in hem wordt, dat vinden we niet in zijn vroegere leven, in zijn jonge leven. Dat vinden we ook niet in zijn middelbare leven. Die vrucht, die vind je pas, die wordt pas openbaar als hij is op hoge ouderdom. Niet toen hij jong was, niet op zijn middelbare leeftijd toen hij wel gekomen was, maar op hoge ouderdom, hè, in zijn oude dagen, komt dat openbaar. En dat is ook logisch. Want Paulus zegt ons in 2 Korinthe 4, zoek maar eens op, 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4, vers 10. 2 Korinthe 4, vers 10. Daar staat... ten alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. En dat is een proces wat maar doorwerkt en doorwerkt. En waar mondt dat uiteindelijk in uit? Dat hoewel die uiterlijke mens, zegt de Bijbel, zegt Paulus hier later, hoewel die uiterlijke mens van dag tot dag vervalt, wat gebeurt er met die inwendige mens, met die geestelijke mens, die wordt van dag tot dag vernieuwd. En dat is het leven. En in heel dat leven vindt dat proces plaats. En die veroudering van het lichaam, dat verval van het lichaam, dat neemt steeds toe. En die vernieuwing van die geest, die reikt ook steeds verder. Dat is dat proces. En daarom is het niet zo verwonderlijk dat pas aan het einde van Jacob's leven wij hem pas veranderd echt zien in een Israël. En daar was dus heus een leven voor nodig. Ga je naar Hebreeën 12, dan zie je datzelfde proces. Hebreeën 12, vers 5. En dat is Gods opvoeding, Gods werk in ons en aan ons. Hebreeën 12, vers 5. En gij hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, Acht de tuchtiging des Heren niet gering. En verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heren. En hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. En dan ook nog vers 11, want daar loopt het dan op uit. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. En God die tuchtigt ons niet zomaar, God kastijdt ons niet zomaar, God is niet zomaar met ons bezig, God voedt ons niet zomaar op. God voedt ons op dat later, uiteindelijk, zij die erdoor geoefend zijn, dat er een vrucht mag komen, een vreedzame vrucht, en waar bestaat die in? In gerechtigheid. Dat het geloof openbaar wordt. De gerechtigheid des geloofs, dat in ons gevonden wordt. En deze woorden van Paulus in Korinthe en Paulus' woorden in Hebreeën, die geven eigenlijk de sleutel op Jacob's leven, op zijn oude dag. En de laatste keer, dat is eventjes nog wel even terug geweest, hè, dat was nog voor de zomer, hebben we stilgestaan bij Genesis 35. En daar begon het opeens te veranderen in Jacob's leven. Opeens werd in Genesis 35 het hem duidelijk dat zijn oude dag aankwam. Dat zijn oude dag was begonnen. En daar zie je ook dat er allemaal onheilstijdingen hem bereiken. Dat hij te maken krijgt, als het ware, met die laatste etappe van het leven. En die laatste etappe van het leven valt niet mee. En de Heer gebruikt met nadruk ook die laatste etappe in het leven. Want wat gebeurt in Genesis 35? Hij wordt er eerst mee geconfronteerd met de dood van Deborah, de voedster van Rebecca. Die hij al jaren kende. Die sterft onderweg. Daarna notabene, direct daarop, maakt hij mee bij de geboorte van Benjamin het sterven van Rachel. En Rachel, dat was zijn meest geliefde vrouw. Hij had Lea, dat weten we. Maar Lea was hem eigenlijk opgedrongen door Laban. Hij was verliefd op Rachel en hij moest nog 7 jaar werken voor Rachel. Hij was er bereid voor en de jaren vlogen ook om. Hij was op Rachel helemaal stapel verliefd, een stapel gek. Maar die vrouw, die stierf. En die werd hem ontrukt. En dat deed hem enorm zeer. Niet alleen Deborah stierf, ook Rachel stierf. En uiteindelijk, aan het eind van het hoofdstuk, sterft ook nog zijn vader Isaac. Allemaal sterfgevallen, achter elkaar. En dat overkomt ons ook allemaal. Als we in de laatste fase van ons leven komen, als we ouder aan het worden zijn, dan gaan geliefden ons ontvallen. En we dat hebben we natuurlijk heel ons leven best wel geweten. Want je bent vaak, had je al dat je zo'n rouwkaart in de bus hebt gehad van iemand. En dat je dan naar zo'n begrafenis toe ging. En je weet het allemaal wel, maar je staat er niet bij stil. Het raakt je niet zo. Maar als het opeens mensen van je worden wat bekenden van je zijn, ja, dat raakt je enorm. En als het opeens zo is dat je ouders wegvallen, als je vader wegvalt, als je moeder wegvalt, dan opeens is daar toch bij iedereen in zijn leven daar dat soort bericht van, hé, ik ben de volgende. En hé, ik kan niet meer terugvallen op vader, op moeder. Je weet, je bent aangekomen bij de laatste etappe en opeens beginnen bekenden om je, die je kent, die beginnen weg te vallen. Opeens zelfs begint je vrouw of je man weg te vallen. En dat is hartverscheurend. En er komen nog meer dingen bij, want in hetzelfde hoofdstuk lees je ook nog dat Ruben, zijn oudste zoon, bloedschande bedrijft. Want die ligt bij zijn bijvrouw, bij Bilha, en heeft gemeenschap met haar. En dat hoort hij. Allemaal onheilstijdingen. En dat raakt hem in zijn hart. Het doet hem ongelooflijk veel verdriet. We moeten ook beseffen dat de laatste etappe en jongelui in het geloof, en ook niet alleen jongelui in het geloof, maar ook gelovigen in het geloof, die nog niet in die laatste fase aangekomen zijn, die denken vaak over die laatste etappe dat dat eenvoudig is, dat dat makkelijk is. Dat is niet zo makkelijk. En eigenlijk weten we het wel. De laatste etappe is altijd het zwaarst. Want dan komt het erop aan. Ga eens naar een voetbalwedstrijd. Wat is eigenlijk het belangrijkste in een voetbalwedstrijd? Het laatste kwartier. Want dan wordt het zwaar. Dan wordt het moeilijk. Dan opeens ben je vermoeid. Dan opeens het hele team vermoeid. Dan opeens komt het erop aan. En in die laatste 5 minuten, dan vallen opeens de goals die er nooit eerder gevallen zijn in heel die wedstrijd. Kijk maar naar de Tour de France. Kijk maar naar een wielerwedstrijd. Wanneer wordt het zwaar? Dan gaan ze 250 kilometer gaan ze. Dacht je dat het in het begin zwaar was? Nee, iedereen wandelt nog. Maar wanneer wordt het zwaar? In de laatste kilometers. Dan wordt het hard. Dan wordt die koers hard gemaakt. Dan gaan ze er allemaal voor. En dan komt het erop aan wie de sterkste benen heeft. En zo is het in het geloofsleven ook. Het gaat vaak om die laatste etappe. En de Heer is ons nabij, heel ons leven. Vanaf dat moment dat er een omkeer in ons leven is gebracht, totdat wij daar in die laatste etappe aankomen. En in het geloof gaat het dan ook om. Blijf je staan en groei je uit tot een vorst des Heren? Of laat je het helemaal gaan en word je een definitieve Jacob? Bereikt de Heer zijn doel? Dat goede werk wat Hij in ons begonnen is, wat Hij voleindigen wil, wat Hij volmaken wil, dat Hij ons bevestigen wil in tot die eeuwige heerlijkheid. Die vernieuwing die er is geweest van dag tot dag, bereikt God dan zijn doel? Of laten wij het van onze kant helemaal al weten? En het wordt zwaarder voor Jacob na Genesis 35. Want er komt een tijding in zijn leven wat hem raakt in het diepste van zijn ziel. Het verlies van zijn meest geliefde zoon. Zijn zoon Jozef. Zijn zoons allemaal komen dat aan hem vertellen. Dat Jozef door een leeuw is gegrepen. En dat hij gestorven is. He, dat hij er niet meer is. En ze brengen die veelkleurige rok, die veelkleurige mantel. Die brengen ze bij, die met bloed is besmeurd, die brengen ze dan bij hun oude vader Jacob. En dat raakte, dat is een enorme klap voor deze man. Nog veel erger dan Rachel. Nog veel erger dan zijn vader Isaac. Nog veel erger dan de bloedschande van Ruben. Want lees maar wat er staat in Genesis 37. Genesis 37, vers 34. Als ze zeggen met dat kleed dat Jozef is verscheurd. Genesis 37 vers 34. En Jacob scheurde zijn mantel, deed een rouwgewaad om zijn heupen en treurde lange tijd over zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters deden hun best hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide: nee, rouwdragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk nederdalen. En zijn vader beweende hem. Hij beweende hem zo erg dat er elders staat dat ze zelfs vreesden voor zijn leven. Zo erg ging deze man de diepte door dat hij zijn zoon, zijn meest geliefde zoon, verloor. En het is ook onnatuurlijk. Voor elke ouder is het onnatuurlijk als je een kind hebt van jezelf en dat kind overlijdt, dat het sterft in plaats dat jij sterft. Dat is tegennatuurlijk. En ieder ouder zal zeggen: was ik het maar geweest? In plaats dat hij of zij gestorven is. Een kind verliezen als ouder zijnde is hartverscheurend. En dat was het ook voor Jacob. Dan vergaat je wereld. Dan stort je wereld in. En vanaf dat moment is Davids wereld een andere wereld. Dat maakt je ook, dat geeft je ook andere ogen op de wereld. Dat plaats je anders in de wereld. En een zoon verliezen, een kind verliezen, in de dood. Een kind verliezen aan de tegenstander. Een kind verliezen aan de wereld. Dat is verschrikkelijk. Je wereld stort in. En daar moeten we niet gering over denken. Hoe moet je deze kwellingen die achter elkaar maar Jacob treffen, deze onheilstijdingen die hij allemaal krijgt te horen, hoe moet je die zien? Is dat God zijn toorn over Jacob uitstort of dat God oordeelt? Nee, zo mogen we nooit met dit soort dingen omgaan. Maar ooit zeggen, nee, dat is God die dat allemaal doet. Nee, maar God die gebruikt wel de omstandigheden. En God laat al die omstandigheden, al die dingen meewerken in ons leven ten goede. En dat doet God ook in het leven van Jacob. God werkt het uit. Wat werkt God uit? Nou, dat later zij die hun die daardoor geoefend zijn, dat het een vreedzame vrucht voortbrengt die bestaat in gerechtigheid, zegt Hebreeën. En dan denk je naar die tijding van Jozef overlijden, dat hij door een leeuw is verscheurd, dan denk je, nou het kan toch niet erger worden voor Jacob. Ja, het wordt nog erger. Want we weten, als er dan een hongersnood komt, dan stuurt Jacob zijn zoons naar Egypteland. En als ze dan daar naartoe gaan om voedsel te kopen en ze komen terug, dan is één van die broers, één van die zoons van hem, die is er niet meer bij. Wie is dat? Dat is Simeon. De onderkoning van Egypte heeft beslist dat Simeon niet mee terug mocht naar huis. En dan komen zijn zoons terug en dan mist hij weer een zoon. En het wordt nog erger, want wat heeft die onderkoning van Egypte gezegd? Die heeft gezegd tegen zijn zoons dat als ze weer een keer zouden komen om weer graan te kopen daar, dat er dan een zoon mee moest komen die achtergebleven was bij vader Jacob, die hij nog het meeste lief had. Naast zijn zoon Jozef, want hij had van Rachel, zijn meest geliefde vrouw, maar twee kinderen, Jozef en Benjamin. En Benjamin had hij achtergehouden, had hij thuisgehouden. En die onderkoning in Egypte, die was erachter gekomen dat hij dus nog een zoon had. De kleinste, de Benjamin. En die onderkoning zei, ik laat die eerder Simeon gaan, als je dan Benjamin de volgende keer meeneemt. En hij moest ook afstand doen van wat hij dan nog had van Benjamin. En dat sneed hem door zijn ziel. Lees maar eens hoe Jacob reageert als zijn zoons terugkomen van de onderkoning. In Genesis 42, vers 36... Dan zegt Jacob, en hun vader Jacob zeide tot hen, gij berooft mij van kinderen. Jozef is niet meer en Simeon is er niet meer. En Benjamin wilt gij meenemen, dit alles is tegen mij. Ik kan het wel begrijpen hoor, dat Jozef zo reageert. Maar Jacob wandelt hier vanuit het vlees. Denkt vanuit het vlees in plaats vanuit de geest. Hij ziet alleen maar hier wat voor ogen is. Hij ziet niet door het geloof. Het is eenvoudig voor Jacob ondenkbaar dat God een voornemen met dit alles heeft. Een heel goed voornemen. En dat in al deze dingen waarvan hij zegt, dat is allemaal, dit alles is tegen mij, dat het niet is dat alles tegen hem is, maar dat juist alles voor hem is. En dat het allemaal goed komt. En dat al zijn gebeden, boven bidden, boven denken, door de Heere zullen worden verhoord. En dat weten wij. Waarom weten wij dat? Nou, wij kennen het verhaal. Wij kennen de afloop. Wij weten dat Jozef helemaal niet dood is. Dat Jozef leeft. We weten zelfs dat Jozef de onderkoning is van Egypte. Weten zelfs dat Simeon, die daar zit, in de beste handen is van zijn eigen broer Jozef. En we weten ook dat hij rustig Benjamin kan laten gaan. We weten ook dat straks Jozef als de onderkoning zijn vader en zijn hele familie uitnodigen zal om naar Egypte te komen. En dat hij hen bevrijdt van de hongersnood. Maar dat zag Jacob niet, want Jacob dacht als Jacob nog steeds, bekeek alle dingen als Jacob en stond niet in het geloof als een Israël. Laten we nou niet te hard oordelen over Jacob. Want wij zijn niet zoveel beter dan Jacob. Laten we ook niet oordelen over menige broeder of zuster die op hoge leeftijd is en ook allemaal tijdingen heeft meegemaakt. Laten we er voorzichtig mee zijn, want wie zijn wij om een ander te beschuldigen? Zegt Paulus in Romeinen 2 vers 1. Wat zegt hij daar? Hij zegt, u bent zelf niet veel beter. Waarin veroordeelt gij een ander? Gij doet dezelfde dingen? Ja, wij hebben allemaal de genade van God nodig. En toch blijkt dat bij Jacob er toch dat die Israëls gestalte, die Israëls natuur omhoog komt. En dat hij toch gaat staan in het geloof, want in het hoofdstuk wat er volgt, Genesis 43, vanaf vers 1, dan gaat hij staan in het geloof en wat zegt hij? Genesis 43, vers 1. Maar de hongersnood was zwaar in het land. En toen zij het uit Egypte meegebrachte koren verbruikt hadden, zeiden hun vader tot hen, gaat ons weer een weinig voedsel kopen. Ja, er is een enorm gevecht geweest in het leven van Jacob. Ik kan me dat wel voorstellen. De hongersnood kwam erop zetten. Het voedsel raakte op. Aan de ene kant. En aan de andere kant wist hij dat als hij zijn zoons weer zou zenden, dat hij dan Benjamin zou moeten meezenden. Hij heeft denk ik het heus wel gewikt en gewogen. Lang voor die beslissing gestaan. Maar uiteindelijk zegt hij, gaat ons weer een weinig voedsel kopen. Toch met deze uitspraak spreekt wel het geloof. Het Israëls geloof. Want hij zegt niet, gaat ons weer voedsel kopen of gaat ons weer veel voedsel kopen. Als de Jacob gesproken had, dan had hij veel voedsel willen hebben. Maar de Israël in hem heeft geleerd om te vertrouwen op de Heere en niet op Egypteland. En daarom zegt hij, nou ga maar een beetje halen. Een weinig voedsel. Daar spreekt geloof uit. Hij weet wat de Heere kan doen. Dan gaat hij en dan, ja, dan moet Benjamin mee, want er staat in vers 3. Toen zeide Juda tot hem, die man heeft ons uitdrukkelijk verzekerd, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij uw broeder bij u is. Wilt gij onze broeder met ons laten gaan, dan zullen we heen trekken en voedsel voor u kopen. Doch indien gij hem niet wilt laten gaan, dan zullen wij niet heen trekken, want die man heeft tot ons gezegd, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij uw broeder bij u is. En dan is het antwoord niet meer van Jacob, gij berooft mij van uw kinderen. Dat zeg je niet tegen Juda. Hij hoort Juda aan en hij beklaagt zich er wel over. Maar uiteindelijk laat hij Benjamin gaan. In een vers 13 lees je dan dat hij zegt, en neemt uw broeder mee, maakt u reisvaardig en keert terug tot die man. En God de Almachtige geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, opdat hij uw andere broeder laat gaan, als ook Benjamin. En wat mij aangaat, als ik van kinderen beroofd moet worden, dan word ik beroofd. Oh, dat is andere taal. Hij beschuldigt niemand. Hij zegt, nee, als ik dan van kinderen beroofd moet worden, dan word ik beroofd. Hij geeft zich over. Hij geeft zich over niet aan de situatie, hij geeft zich over aan de Heere God, de Almachtige. En dat is bijzonder dat deze Jacob, deze Israël hier, het woord de Almachtige gebruikt. Want dat is juist dat woord, de Almachtige, God de Almachtige, die ook steeds terugkomt in Genesis als God de Almachtige het verbond met Abram zijn vriend sluit. En later als dat verbond herhaald wordt met Isaac, dan wordt weer in Genesis dat woord God de Almachtige gebruikt. En Jacob heeft nog nooit dat woord zo gebruikt, God de Almachtige. Maar hier herhaalt hij dat en hij beroept zich in feite. Als hij zijn zoon Benjamin laat gaan, dan ziet hij op Gods verbond. Het verbond wat is gesloten met Abraham, Isaac en Jacob. En op grond van dat verbond kan hij zijn zoon laten gaan. En net zo goed, het voor Abraham ooit heel moeilijk was om Isaac te geven, door God hem als een brandoffer, als ware zijn eigen zoon, zijn geliefde zoon Isaac, vroeg om geofferd te worden als een lam. Zo is het hier eigenlijk voor Jacob precies hetzelfde. Deze Jacob, die offert hier ook zijn meest geliefde zoon die hij nog heeft, Benjamin. En hij geeft die over, hij geeft die als het ware over, net als Abraham, in de handen van God. En het mooiste is, niet alleen Abraham krijgt uit de handen van God dan Isaac terug, ook Jacob hier krijgt later Benjamin uit de handen van de Heer terug. Want hij beveelt het aan, in de handen van God de Almachtige. Ja. Zijn zoons, die gaan dan heen en die komen dan terug met een heel vreemd verhaal. Met een ongelooflijk verhaal. Ze zijn in juichstemming. De boodschap is, Jozef leeft. Jozef is de onderkoning van Egypte. Simeon die leeft, Benjamin die leeft. En Jozef die vraagt of iedereen wil komen naar Egypteland. En Jacob die kan dat eigenlijk eerst helemaal niet geloven. Je leest over die tijding in Genesis 45... Vers 27. Maar toen zij hem al de woorden overbrachten die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik wil gaan en hem zien eer ik sterf. Ja, toen hij die wagens allemaal zat, die Egyptische wagens, met die paarden ervoor, ja, toen begreep hij het wel. Jozef leefde, die tijding die zijn zoons hem brachten, dat was de waarheid. En de geest in hem leeft op en dan ontstaat er iets moois. Dan zie je opeens dat Jacob weer verandert in een Israël. Want dat staat zo mooi, er wordt eerst gesproken in dit hoofdstuk over Jacob, maar in vers 28 staat er, niet en Jacob zeide, het is genoeg, maar Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog, ik wil gaan en hem zien eer ik sterf. En wat doet hij dan? Hoofdstuk 46 vers 1. En Israël, niet Jacob, nee, Israël brak op met alles wat hij had en kwam te Beersheba en bracht de God van zijn vader Isaac slachtoffers. Was het eerste wat hij doet. Hij gaat naar Beersheba en hij gaat offeren. Aan wie? Aan de farao van Egypte? Nee, aan de God des hemels. De God van zijn vader Isaac. En dat is bijzonder. Hij heeft wel geleerd in zijn leven. Vroeger zou hij zo voor zichzelf gekozen hebben. En zou hij zo vanuit zichzelf hebben gereageerd. En zou hij God helemaal vergeten zijn. Maar hij vergeet God niet. Hij heeft geleerd in zijn leven, God komt staat op nummer 1. God komt eerst. En dan gaat hij naar Beersheba. En offert hij die slachtoffers aan de Heer. Het is een lange leerschool voor hem geweest. En ook in ons leven is het een lange leerschool. Dat we mee mogen lopen aan de hand van God vol genade. Dan mogen leren, uiteindelijk mogen leren, het is de Heer eerst in mijn leven. En dan pas al het andere. En de Heer ontmoet hem ook. En als hij dan offert, dan ontmoet de Heer hem voor de zevende maal. En u weet wel, dat 7 is het getal van de volheid. Ik kan het ook niet helpen. Maar 7 maal hè, in het leven van Jacob heeft de Heer hem ontmoet. En is de 7e maal. Het is ook de laatste maal. De laatste maal, 7 keer is het geweest. En wat gebeurt er dan? En God sprak tot Israël. Niet tot Jacob, maar tot Israël. En God sprak tot Israël. Je ziet, God bereikt zijn doel in het leven van Jacob. Jacob wordt Israël. En God sprak tot Israël in nachtgezichten. En hij zeide, Jacob, Jacob. En hij zeide, hier ben ik. Toen zeide hij, ik ben God, de God van uw vader. Vrees niet naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal zelf met u naar Egypte trekken. En ik zal u ook zeker weer terugvoeren. En Jozef zal u de ogen toedrukken. Dat is toch fantastisch? Zijn meest geliefde zoon. Als hij sterft. En hij zal sterven in Egypteland. Dat zegt de Heer hier. Dan zal Jozef hem zijn ogen op zijn sterfbed toedrukken. Ja. De zoon die hij zo had gemist in zijn leven. En dacht te moeten missen. Die God hem teruggaf. Als de onderkoning van Egypte. Ja, het kan raar gaan bij de Heer. Als God zijn hand in ons leven heeft, kan het heel anders uitkomen dan wij verwachten. En dat is het mooie. En als Jacob, als Israël, dan in Egypte komt, dan wordt deze oude man in Egypte door Jozef, de onderkoning van Egypte, voorgesteld aan de farao. De farao van Egypte, en u moet zich voorstellen, in die tijd was het Egyptische Rijk het wereldrijk in die dagen. En de farao van Egypte was de machtigste man op aarde. En wat gebeurt er dan in Genesis 47, als Jacob naar Egypte trekt en God zegt dat het goed is, dan komt hij bij de farao en dan staat er in vers 7, Genesis 47 vers 7, ook bracht Jozef zijn vader Jacob en stelde hem aan farao voor. En farao zegende Jacob. Staat dat er? Nee, dat had je misschien verwacht. Maar dat staat er niet. Er staat en Jacob zegende farao. Ja. Hij staat daar in een enorme waardigheid. Deze oude patriarch voor farao, de machtigste man op aarde. En is hij daar, staat hij daar in zijn Jacobsgestalte, waarin hij vroeger 7 keer knielde voor zijn broer Esau, 7 maal in stof knielen? Knielde hij hier voor de farao? Nee, de farao knielt voor hem. En hij staat er als een Israël. Hij staat er als een vorst van God, want dat betekent het woord Israël. En als een vorst God staat hij daar. En de hoogste of aardse vorst moet zelfs voor hem knielen, want hij is geestelijk de meerdere. En hetzelfde zie je ook tussen Abraham en Melchizedek. En in Hebreeën 7 staat er ook. Als Melchizedek Abraham zegent, wie is dan de meerdere? Wie is dan de meeste? Dan is Melchizedek de meeste ten opzichte van Abraham. En hier ook, wie is de meerdere? Jacob hier is de meerdere van farao. En farao weet het. En farao heeft ook er helemaal geen probleem mee om zich te laten zegenen door deze oude man. En hij staat daar dus in het geloof en hij overwint in het geloof. En wat zegt hij dan tegen farao? Toen zeide farao tot Jacob, hoe groot is het getal van uw levensjaren? En Jacob zei tot farao, het getal der jaren mijn vreemdelingschap is 130. Weinig in getal en kwaad zijn al mijn levensjaren geweest. En ze hebben niet bereikt het getal der levensjaren van mijn vaderen in de dagen hunner vreemdelingschap. Hoor je deze Jacob spreken over zijn leven? Hoe noemt hij het? Hij noemt het die 130 jaar. Noemt hij de jaren mijner vreemdelingschap. Hij heeft geleerd. Vanuit het geloof geleerd. Dat hij een vreemdeling is op aarde. Dat hij een bijwoner is op aarde. Dat hij op doorreis is. Zo was het eerst niet, want hij was altijd maar bezig met hier en nu. Verder ging zijn blik niet. Met grote kudden maken, met rijk worden op aarde. Een positie verwerven. Maar had geleerd dat hij een vreemdeling is op aarde, op doorreis. En dat de rijkdom die God hem schenkt, namelijk dat hij een vorst van God mag worden en mag zijn, dat het veel groter is dan alle aardse rijkdom die er maar te vinden is. En het komt tot uitdrukking, die hoop, als hij dan aan het eind van dit hoofdstuk in vers 27 zegt, als daar staat, Israël dan woonde in het land Egypte. in het land Gozen. En ze werden daar ingezetenen. Ze waren vruchtbaar en vermenigvuldigden zich zeer. En Jacob leefde in het land Egypte nog 17 jaar. En de dagen van Jacob, de jaren zijns levens, waren 147 jaar. Toen de tijd naderde dat Israël sterven zou, riep hij zijn zoon Jozef en zeide tot hem: indien gij mij genegenheid toedraagt, leg dan uw hand onder mijn heup en zweer dat gij mij liefde en trouw zult bewijzen. Begraaf mij niet in Egypte, want ik wil bij mijn vaderen liggen. Vervoer mij daarom uit Egypte en begraaf mij in een graf. En hij zeide: ik zal doen naar uw woord. Daarop zeide hij: zweer het mij dan. En hij zwoer het hem. En Israël boog zich aanbindend neder aan het hoofdeinde van het bed.
Ja.
Israël, hè, boog zich neder. Niet Jacob meer. Israël. En als een vorst van God, die veel van God had geleerd, boog hij zich aanbiddend neer aan het hoofdeinde van zijn bed. En ten opzichte van zijn zoon Jozef openbaart hij geloof. Hij zegt: ik wil niet in Egypte begraven worden. Ik wil begraven worden bij Abraham en Isaac in Mamre, in Machpela. En later is dat ook zo geschied. Maar er spreekt geloof uit, want hij had een levende hoop. Hij wist dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, het verbond wat God met hen gesloten had, dat God zijn woord gestand zou doen. Ook al was nu heel zijn gezin, heel zijn familie in Egypteland. Hij wist, ze zouden komen weer terug in het land Kanaan. En alles wat God beloofd had aan Abraham, en later aan Isaac, en later aan hem, dat zou God zou zijn woord gestand doen. En daarom wilde hij begraven worden in dat land. En niet in Egypteland, waar hij niet thuis hoorde. Ja, als je naar Davids, als je naar Jacobs leven kijkt, wat denk je dan dat de geloofsdaad is geweest, de meest belangrijkste geloofsdaad is geweest in Jacobs leven? Nou, bijzonder is dat die belangrijkste geloofsdaad nog moet komen. Want als je in Hebreeën 11 kijkt naar de geloofshelderij, en er komt Jacob in voor. En wat daar over Jacob geschreven staat, dan staat er in Hebreeën 11 vers 21. Hebreeën 11 vers 21, iets heel bijzonders. Er staat over Jacob maar één ding. Vers 21. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend en hij heeft aangebeden leunende op het uiteinde van zijn staf. Oh, was dat dan zo bijzonder dat Jacob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend heeft en dat hij toen aangebeden heeft, leunende op het uiteinde van zijn staf? Wat is daar dan voor zo bijzonders aan? Welke zoons, het waren de namen van die zoons van Jozef? Dat was Manasse en Efraïm. En je ziet ook in Genesis 48, daar gaat het hele hoofdstuk erover, dat Jacob die zonen van Jozef zegent. En ook in vers 1 lees je: hierna gebeurde het dat men tot Jozef zeide: zie, uw vader is ziek. Daarop nam hij zijn beide zonen met zich, Manasse en Efraïm. En zo gaat Jozef met Manasse en Efraïm naar vader Jacob. En vader Jacob is heel oud. Vader Jacob, die is zelfs blind. Hè? Want in vers 10 staat er dan, of laten we vers 8 zeggen: toen Israël de zonen van Jozef zag, zeide hij: wie zijn dit? En Jozef zeide tot zijn vader: dit zijn mijn zonen die God mij hier gegeven heeft. Daarop zeide hij: breng hen toch tot mij, opdat ik hen zegene. Israëls ogen nu waren dof geworden van ouderdom. Hij kon niet zien. Hij had staar waarschijnlijk. Hij kon niet zien. Hij was blind. Hij kon die zoon niet zien. En dan worden die zoons, die worden voor hem gebracht. En wat doet Jacob dan? Jacob die strekt dan zijn handen uit om die kinderen te zegenen. En Jozef die staat aan de andere kant en die ziet. En die zet die zoons goed voor Jacob neer. De oudste zoon, precies onder de rechterhand van Jacob, zoals zou moeten behoren. Maar wat doet onze blinde Jacob dan? Terwijl die blind is, die kruist zijn handen. Zodat zijn rechterhand op de jongste en zijn linkerhand op de oudste rust. En zo zegent die dan die beide zoons van Jozef. En Jozef die ziet het. En die wil als het ware zijn vaders handen pakken. En die zegt, vader, je doet het verkeerd. Je moet het zo doen. Want ik heb hier de oudste neergezet, niet daar. En wat zegt dan Jozef? Vers 17, toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op Ephraïms hoofd gelegd had, was dat verkeerd in zijn ogen. En hij greep de hand van zijn vader om die op Ephraïms hoofd te verleggen, naar het hoofd van Manasse. En Jozef zei tot zijn vader, zo niet mijn vader, want deze is de eerstgeborene, leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Ja, hij wist het. Hoe kon hij dat weten? Hij was blind. Maar hij zag geestelijk. Ja, wat zijn oude natuur betreft, ja, wat zijn oude leven betreft, zijn ogen waren dof, hij kon niet meer zien. Maar geestelijk had hij in zijn leven leren zien. Hij was vernieuwd naar de inwendige mens, van dag tot dag. Hij zei het ook, hè. Hij zegt in vers 11, Israël tot Jozef. Daarna zeide Israël, niet Jacob, hè, Israël tot Jozef. Ik had niet kunnen vermoeden dat ik uw aangezicht zou zien. En zie, God heeft mij zelfs uw nageslacht doen zien. Uw nageslacht. Hij zag in de verte. Hij zag in de toekomst. Hij zag profetisch. Hij kon blikken. Zoals de profeten deden in de toekomst. En hij zag. En hij wist hoe het was. Ja, naar de mens gesproken zou het onmogelijk zijn geweest om te kunnen denken dat deze twee kinderen, deze twee Egyptische prinsen van de onderkoning van Egypte, dat ze ooit nog Egypte zouden verlaten. Het zou onmogelijk zijn om te denken dat deze twee jonge prinsen allebei twee stamoudsten zouden zijn van twee stammen van Israël. Dat is niet voor te stellen. Dat zij de plaats van anderen zouden innemen. En dat zouden zij ooit hun stammen terecht zouden komen in het land Kanaan. En dat daar zelfs de jongste boven de oudste verheven zou worden. Dat de jongste Ephraïm zo belangrijk zou worden. Dat eigenlijk al de 10 stammen aangeduid zullen worden in de Bijbel als Ephraïm, de 10 stammen. En dat Ephraïm, net als Juda bij de 2 stammen, Ephraïm aan het hoofd zou staan van de 10 stammen. Maar Jacob als Israël zijnde, die zag het wel. En die keek in de toekomst. Nadat Jacob die 2 zonen in Genesis 48 heeft gezegend, dan vinden we hem nog in hoofdstuk 49, waar bij mij boven staat Jacobs laatste woorden tot zijn zonen. En daar vind je dan heel de familie vertegenwoordigd rondom het sterfbed van Israël. En dan staat er in vers 1, en Jacob ontbood zijn zonen en zeide, komt bijeen, opdat ik u bekend maken wat in de toekomende dagen u wedervaren zal. Verzamelt u en luistert, zonen van Jacob, luistert naar Israël, uw vader. En ze komen allemaal om hem heen staan. En dan gaat ze één voor één in het hoofdstuk af. En hij spreekt zoals God spreekt eigenlijk. Hij is de spreekbuis van God. En hij profeteert. Wat in de profetie ook later in de geschiedenis bewezen is geworden. Wat ook uitgekomen is deels. Wat zelfs nog delen onvervuld is. Hij spreekt zelfs over Christus. En zo profeteert deze Israël op zijn sterfbed. En als die uitgesproken is, dan vind je aan het eind van het hoofdstuk, vers 33. Toen Jacob geëindigd had zijn zonen bevelen te geven, trok hij zijn voeten terug op het bed en hij gaf de geest en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd. En Jozef komt en Jozef drukt dan de ogen van zijn oude vader toe, zoals God aan hem geopenbaard had. En daarna, wat denk je nou, is het afgelopen met leven? Nee, dan gaat er iets gebeuren. Dan denk je nou, dat is hartverscheurend. Dat had, als ze in Egypte televisie hadden gehad, was dat een continue uitzending geweest. Fulltime, op de tv. De hele dag lang. Want als je dan Genesis 50 leest, van vers 1 tot en met vers 14, dan zie je dat heel die begrafenis, dat heel Egypte daarbij betrokken is, en dat deze oude man, deze Israël, begraven wordt echt als een vorst. Hij is een Israël, hij is een vorst van God. En iedereen in Egypte die beleidt het. En als je die, heel die begrafenisstoet zo uit Egypte ziet vertrekken, zo de woestijn door, zo naar het land Kanaan, naar de spelonk van Machpela, hè, waar Abraham is begraven en waar Isaac is begraven, en hoe ze hem daar ter aarde stellen, dat is als het ware aangrijpend om dat te lezen. Daar zijn notabene, is heel dat hoofdstuk bijna aan gewijd. In Genesis 50. Ja. Dan zie je. Toen wierp Jozef zich op zijn vaders aangezicht en hij beweende hem en kuste hem. En Jozef gebood zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te balsemen. En de geneesheren balsemde Israël. Dit duurde bij hem 40 dagen, want zo lang duurden de dagen van het balsemen. En de Egyptenaren beweenden hem 70 dagen. En toen de dagen dat men hem beweende voorbijgegaan waren, sprak Jozef tot het huis van Farao: indien ik uw genegenheid gewonnen heb, spreek dan ten aanhore van Farao: mijn vader heeft mij doen zweren, zie, ik sterf in mijn graf, dat ik mij in het land Kanaan uitgehouwen heb. Daar moet gij mij begraven. Nu dan laat mij toch heen trekken, opdat ik mijn vader begraven, en dan zal ik terugkeren. Daarop zei de Farao: trek heen en begraaf uw vader, zoals hij u heeft doen zweren. Toen trok Jozef heen om zijn vader te begraven. En met hem trokken alle dienaren van Farao, de oudsten van zijn huis, en al de oudsten van het land Egypte, alle hoogwaardigheidsbekleders, ze waren er allemaal bij. Benevens het gehele huis van Jozef, zijn broeders, en het gehele huis zijns vaders, al hun kleine kinderen, hun schapen en hun runderen, lieten zij in het land Goshen achter. Ook trokken met hen zowel wagens als ruiters, zodat de stoet geweldig groot was. Dat is nog een begrafenis. Het is begrafenis van een koning, van een vorst, van een vorst Gods. En God heeft zijn doel dus wel bereikt. En vaak heb je gedacht bij Jacob, wat moet daarvan terechtkomen? Van deze hiedenlichter. Wordt deze man ooit een vorst Gods? En misschien denken we ook wel over ons eigen leven met ons al zijn struikelingen. Wat moet daarvan terechtkomen? Ik val in zoveel. Hij die staat ziet toe dat hij niet vallen. Nou, dan wil ik maar zeggen, als God in het leven van Jacob toch zijn doel bereikt, dat is genade. Maar geeft ons ergens ook, zou zeggen, die garantie, dat als God belooft zijn goede werk aan ons voor te zetten, dat hij ons ook, met ons ook, tot dat einddoel komt, door genade heen. Want God is aan het werk, Christus is aan het werk, en hij wil ons bevestigen. Hij wil ons stellen. Hij wil ons volmaakt doen stellen. En hij slaagt. Want hij gaat door. Tot op de dag dat hij zich openbaart. Op de dag van Christus. Amen.